Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Ik wil vanavond graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit de Hebreeënbrief. Uit Hebreeën 2. Hebreeënbrief, hoofdstuk 2. Waar ik lees vanaf vers 9. Hebreeën 2, vanaf vers 9. Waar staat: maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom: ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom: zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Tot zover. De reden dat ik dit schriftgedeelte uitgekozen heb vanavond is omdat het eigenlijk zo'n beetje derde paasdag is. Hè? Zo ligt het eigenlijk. Hè? Zo kort na de dagen waarin wij in het bijzonder hebben stilgestaan bij de opstanding van onze heiland. Nou moet ik er meteen bij zeggen dat wij gewend zijn daar alle dagen uit te leven. Nou, de opstanding van Christus. Voor ons is het alle dagen Pasen eigenlijk. En in het bijzonder dan gedenken wij dat zelfs elke zondag, elke eerste dag van de week, omdat het nou eenmaal de dag is waarop onze heiland uit de dood opstond. Maar in de derde plaats dan komen we toch terecht bij het paasfeest, wat inderdaad op een of andere wijze een bijbelse oorsprong heeft. Dagen die op bijzondere wijze herinneren aan die bijzondere paasdag in de tijd waarop onze heiland inderdaad uit de dood opstond. En het zal duidelijk zijn dat dit schriftgedeelte hier in Hebreeën 2 niet alleen over de opstanding van onze heiland spreekt, maar bovendien spreekt het over de praktische toepassing daarvan voor ons. Het spreekt over wat eigenlijk de consequenties daarvan zijn, wat de betekenis ervan is voor ons dat wij een levende Heer hebben. Maar hoe dan ook, wij als gelovigen dienen niet stil te staan bij het kruis, maar in tegendeel, wij dienen ons in de eerste plaats bewust te zijn dat hij die ooit leed en stierf aan het kruis van Golgotha, dat hij inmiddels leeft, dat hij ten derde dag uit de dood opstond, en dat dat inderdaad het begin is en de basis, het fundament is van ons geestelijk leven, van ons leven voor de Heer, ons leven als dienaren van het nieuwe verbond, of hoe het maar heten mag. Het gaat erom dat we inderdaad, zoals de apostel Petrus dat zegt, met Christus zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. En bovendien zijn we wedergeboren tot een onvergankelijke, een onverderfelijke, een onverwelkelijke erfenis, staat er, die in de hemel voor ons bewaard is. Dat zijn de woorden van 1 Petrus 1, vers 3 en 4. Dat zijn de woorden die inderdaad het uitgangspunt, het uitgangsprincipe vormen van het leven van de gelovigen. Dat principe is niet dat je hoopt eens zalig te sterven, mocht dat nog eens komen staan te gebeuren. Maar in tegendeel, het principe is dat wij met Christus eeuwig leven ontvangen hebben. En dat wij als gelovigen door de dood en opstanding van Christus met God verzoend zijn door deze middelaar, door degene die tussen ons en God instaat en ons daardoor tot God gebracht heeft. En dat is ook het thema hier in dit schriftgedeelte. Deze Hebreeënbrief overigens opent met uitgebreid te bespreken dat de beloofde Messias, dat wil zeggen dat de Heer Jezus Christus, wiens komst in het Oude Testament beloofd was, dat die niet alleen uit de dood is opgestaan, maar bovendien in de allereerste plaats een troon ontvangen heeft, een koninkrijk ontvangen heeft aan de rechterhand Gods. Dat staat in de eerste verse van dit boek en dus ook in de eerste verse van hoofdstuk 1. Waar staat dat God die in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal en die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Het bijzondere daarvan is feitelijk dat het min of meer in strijd was met de Joodse verwachting. De Joodse verwachting die eigenlijk uitsluitend bestond uit de verwachting van de komst van een Messias die op aarde op de troon van zijn aardse vader David zou zitten, die Israël zou verlossen, die de 12 stammen uit de ballingschap zou terugbrengen en die vervolgens ook alle overige volkeren aan zich en daarmee aan Israël zou onderwerpen. Die verwachting was weliswaar niet verkeerd, was volkomen correct, maar neem niet weg dat er een hogere verwachting is voor de Messias. De verwachting namelijk dat hij zou zitten op de troon van zijn hemelse vader. En dat wil zeggen dat hij dus een troon zou hebben in de hemel zelf. Een troon niet alleen over Israël of over de mensheid, maar een troon over de gehele schepping. Daar gaat het om. En dat is ook het antwoord op de klemmende vraag die in onze dagen ook nog dikwijls gesteld wordt. De vraag namelijk, als de Heer Jezus, als Jezus van Nazareth de Messias is, waar is hij dan? En eventueel, waarom merken we er niks van dat hij dat is? En het antwoord is, dat is omdat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Daar is hij, dat is zijn hoogste positie. Daar zouden we hem dus in de eerste plaats moeten verwachten. En inderdaad, daar is hij ook. En dat is het centrale thema van de Nieuwtestamentische geschriften en in het bijzonder de Nieuwtestamentische profetieën. Want hoe dat ook zij, de Oudtestamentische leren uitgebreid genoeg dat hij op aarde een troon zou hebben. Maar de Nieuwtestamentische uitspraken bevestigen wat eveneens in het Oude Testament gezegd werd, namelijk dat hij in de eerste plaats een troon zou hebben in de hemel. In het Oude Testament staat het weliswaar niet al te uitgebreid, maar niettemin wordt dat gemis goed gemaakt in het Nieuwe Testament, waar uitgebreid gezegd wordt dat de Heer Jezus, de Messias, de Christus dus in het Grieks, gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Een positie in de hemel waar hij inderdaad niet gezien kan worden, waar hij deel uitmaakt van de voor ons onzienlijke wereld, zodat inderdaad Hebreeën 2 zegt dat wij nu nog niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat staat in het laatste deel van vers 8. Ik heb dat niet meer gelezen. Maar er staat het wel. Er staat, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat betekent niet alleen dat we dat niet zien. Het betekent bovendien dat het in de toekomst wel degelijk zichtbaar zal worden voor de mensheid als zodanig. Nu nog niet, maar het betekent automatisch dus ook straks wel. Dat betekent dus inderdaad dat weliswaar de Heer Jezus Christus een verborgen, onzichtbaar, zeg maar een geestelijk of zeg maar een hemels koninkrijk heeft. Maar aan de andere kant betekent het ook dat datzelfde koninkrijk ooit zichtbaar op aarde in deze oude wereld uiteraard geopenbaard zal worden. Kort en goed, het betekent dat we inderdaad zo'n duizendjarig rijk hebben te verwachten, om het maar even met heel gewone, wat onnauwkeurige woorden overigens, te zeggen. Maar zo is het wel. Wij verwachten de openbaring van het koninkrijk van Jezus van Nazareth, een koninkrijk op de troon van zijn vader David, over de 12 stammen van Israël en dat vervolgens over alle volkeren. Maar nu zien wij dat nog niet. Niettemin zijn alle dingen aan hem onderworpen. Er staat ook in het eerste deel van vers 8. Er staat, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En dan komt er een lange tussenzin. En aan het eind van het vers staat dan, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Het aardige van die uitspraak overigens is dat vers 8, maar ook vers 7 en vers 6 eigenlijk ook nog, vers 6, 7 en 8 dus, geciteerd zijn uit een psalm. Psalm 8, ik ga er nou niet nader op in, maar het is geciteerd uit psalm 8, waar gesproken wordt over de mens, of nog beter, de zoon des mensen, waarbij gevraagd wordt, wie is die mens en wie is die zoon des mensen? En het antwoord staat er daar ook bij, namelijk, het is de Heere, onze Heere, wiens naam heerlijk is op de ganse aarde, want dat staat er allemaal in die psalm. En hier, als het geciteerd wordt hier in Hebreeën 2, dan wordt erbij gezegd dat die Heer, die mens, die zoon des mensen, niemand anders is dan de Heer Jezus Christus, die in overeenstemming met de psalm een weinig minder gemaakt zal worden dan de engelen. Ik hou me uitdrukkelijk aan de Statenvertaling en aan geen andere. Anders moet ik het allemaal uitleggen. Hè? Maar in de Statenvertaling staat dat God, er staat dat hij een weinig, dat betekent weinig tijds overigens, dat hij voor korte tijd minder gemaakt was dan de engelen. Hij was immers degene die uit de hemel zou nederdalen. Hij was degene die boven de engelen was, maar die vernederd werd voor korte tijd beneden de engelen. En in ieder geval gebeurde dat bij zijn menswording. En daar gaat het nu maar even om. Hè? In ieder geval gebeurde dat bij zijn menswording, waarbij mens werd en dus beneden de engelen gesteld werd. Maar er staat meteen achter, zowel hier als in Psalm 8 natuurlijk, er staat meteen achter, vervolgens met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Dat betekent dat hij weliswaar voor korte tijd tot beneden de engelen vernederd zal worden, maar dat hij daarna met heerlijkheid en eer zal worden gekroond. Weer. En dat is ook wat hoofdstuk 1 zegt. Als in hoofdstuk 1 vers 3 aan het eind van het vers staat dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dan vers 4. Zo voortreffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen, boven de engelen, geërfd heeft. Dat betekent dus uitdrukkelijk dat Christus meerder geworden is dan de engelen. En het is zelfs gebeurd vanwege het erfrecht, want hij heeft die hogere positie, die positie hoger dan de engelen, geërfd. Dat betekent gewoon, een erfenis komt nou eenmaal na de dood. En dat betekent dus dat de Heer die positie ontvangen heeft na de dood. Dat hij daarbij zijn eigen erfgenaam was, nou ja, dat is vanzelfsprekend, hè. Als iemand sterft, dan blijft zijn erfenis achter, die gaat naar de naaste familie. Maar als degene die gestorven was uit de dood opstaat binnen 3 dagen... hè, dan betekent dat gewoon dat hij zijn eigen erfgenaam is uiteraard, want hij is zelfs zijn eigen meest naaste familie. Zo vlug heb ik het nog nooit uitgelegd, maar zo is het natuurlijk wel. Ja, en omdat hij bij zijn dood zijn mensheid aflegde als het ware, in ieder geval in de dood, wil dus zeggen dat hij daarna weer zijn positie ontving, niet beneden de engelen, maar weer boven de engelen. Waar nog bij komt dat hij bij die gelegenheid ook eersteling werd van een nieuwe schepping. Hè? En daarmee de overwinnaar op de oude. En als zodanig was hij zeker de erfgenaam van de hoogste titel die in de schepping maar bestaat. En dat is ook wat hier staat. Hij heeft een uitnemender naam geërfd boven de engelen. Hij is dus treffelijker, staat er. Hoger, zeg maar, hè? Treffelijker geworden dan de engelen. Want hij was een weinig, voor korte tijd, beneden de engelen geworden. Daar gaat het maar om. Hij had zijn godheid afgelegd en is de mensen gelijk geworden. Hij heeft vlees en bloed aangenomen en heeft als mens op aarde geleefd. En na zijn dood, maar nog beter, na zijn opstanding, werd hij gezet op de troon aan de rechterhand Gods, die het immers tot hem zei, zit aan mijn rechterhand. Enzovoorts. Hè? 1210 was dat. Nou, daar ga ik nou niet verder op in. Maar het is nu eenmaal zo dat deze waarheid van een eerst vernederde, maar daarna uitermate verhoogde Christus, niet alleen hier of in Filippenzen 3 of zo, of Efeze 1 en 2 genoemd wordt, maar het wordt ook genoemd en beschreven hier in Hebreeën 2. Want daar staat immers in vers 7 dat hij voor korte tijd minder geworden was dan de engelen, maar kennelijk daarna met heerlijkheid en eer werd gekroond en werd aangesteld over al de werken van Gods handen. Want daar komt het op neer, over de gehele schepping dus. En dat klopt natuurlijk precies, de Heer zelf zei dat ook nadat hij uit de dood was opgestaan. Hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij zei ook, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En daar gaat het maar om. En dat, natuurlijk dat thema wordt later in het Nieuwe Testament nog veel uitgebreider uit de doeken gedaan. Maar om dan de draad weer op te pakken, in vers 8 van hoofdstuk 2 staat eerst, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, nog steeds dan geciteerd op Psalm 8. En daarna geeft de apostel hier commentaar aan het einde van vers 8, namelijk, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En in het tussenliggende gedeelte staat dan, dat onder alle dingen inderdaad verstaan moet worden alle dingen. Dat is niet altijd zo, alle dingen is lang niet altijd alle dingen, hè. Als ik straks tegen broeder Spaans zeg, kunnen alle mensen niet een kop koffie krijgen, dan begrijpt iedereen dat het gaat om de mensen die hier aanwezig zijn. Of nog aanwezig zijn, maar niet om alle mensen in de hele wereld. Ik bedoel, alle mensen zijn lang niet altijd alle mensen. En als in Efeze 1 staat, God heeft Christus gegeven als aan de gemeente tot hoofd boven alle dingen, dan zijn alle dingen niet alle dingen, maar het zijn alle dingen met betrekking tot de gemeente. Tot hoofd boven alle leden dus van dat lichaam, namelijk de gemeente. Hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen, met betrekking tot de gemeente uiteraard. Dat is een beperking. Die blijkt uit de context. Zo heet dat officieel, hè? En hier staat, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En om te laten zien dat onder alle dingen hier wel degelijk de hele schepping moet verstaan worden, staat er ook, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Dat wil zeggen, dat is een heel moeilijke manier om te zeggen, zonder uitzondering. Alle dingen zonder uitzondering. En zo staat het natuurlijk ook in Psalm 8. Waar gezegd wordt dat hij gesteld is over de werken van Gods handen, over de gehele mensheid, over de gehele aarde, over de zee en over al wat erin is, over de dieren des velds en weet je veel, over alles dus. Hè? Daar gaat het maar om. Dat is al gebeurd, dat wacht niet op de toekomst, dat is al gebeurd. Er staat niet dat het nog gebeuren moet, er staat alleen dat wij nog niet zien dat het zo is. Maar het doet aan het feit niks af. Er zijn wel meer dingen die wij niet zien. De meeste dingen van in de wereld zien wij namelijk niet. Wij kunnen namelijk niet verder kijken, hooguit, dan tot aan de einde. Dat kun je straks nog even proberen, wellicht hier aan het strand, een paar honderd meter verder. Je kunt nooit verder kijken dan de einde. Ons gezichtsvermogen reikt nou eenmaal niet verder. Maar hoe dan ook, er gebeuren meer dingen in de wereld die wij ook niet zien. Er is niks bijzonders aan, hè? En als hier staat, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, dan is dat op zichzelf ook niks bijzonders en zeker niet alarmerend. Wij dienen gewoon te weten dat het zo is, God zegt het. En daarmee uit. En daar leven wij uit. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar het is wel zo. We hebben een Heer die inderdaad de wereld aan zich heeft onderworpen. En dan staat er vervolgens in vers 9, maar... En dan denk je, nou komt er iets negatiefs, hè? Maar dat is niet zo, hoor. Er staat zelfs wat positiefs. Er staat, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat maar slaat erop dat het voorgaande vers eigenlijk zegt dat wij met onze fysieke, onze lichamelijke ogen, dat wij die verhoogde Christus niet zien. En niet alleen wij niet, maar niemand ziet het. Dat wil zeggen, niemand levend in het vlees hier op aarde. Onze ogen zijn daartoe niet bekwaam, laten we het zo zeggen dan. Hè? We kunnen ook zeggen, onze ogen worden gehouden dat we hem niet zien. En zo staat het in verband met de Emmausgangers na de opstanding van Christus. En de Emmausgangers zijn nog steeds een beeld van de gemeente. Hè? Maar goed, ik ga het nou niet verder uitleggen. Maar we zien het niet. De wereld ziet het ook niet. Wij kunnen het ook niet zien. Maar dat staat tegenover, vers 9. Maar wij die geloven uiteraard, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Als je nou degene hebt die diep graven in de schrift, die zullen meteen zeggen, ja, maar hier in vers 9 staat een ander woord voor zien dan in vers 8. He? In het Grieks. En dat is ook zo. Is dat een ander woord? Maar zelfs dat maakt ons niks uit, want wij begrijpen sowieso wel dat in vers 9 dus iets anders bedoeld wordt dan in vers 8. Ook als in het Nederlands hetzelfde woord gebruikt wordt. Waarmee ik me zeggen wil dat het lezen van Grieks ook niet alles is, hè? Maar goed, nee, je kunt er gewoon leren Nederlands lezen. Gewoon goed Nederlands lezen. Als er in vers 8 staat, wij zien dat nog niet, wil zeggen dat wij met deze ogen dat niet kunnen waarnemen. Maar als wij lezen in vers 9, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, moet het duidelijk zijn dat we dat niet zien met deze ogen. En dat het dus een andere vorm van zien is. Ziet u? U ziet toch dat dit een andere vorm van zien is? En dan hebt u meteen ook begrepen dat ons Nederlandse woord zien nog wel wat meer betekent dan alleen maar iets met de zichtbare ogen, de stoffelijke ogen, waarnemen. Inzicht hebben, bijvoorbeeld, kun je ook met je ogen dicht. Ergens inkijken. Dat zegt iemand ook wel eens. Ik kan er niet inkijken. En dan zeg je ook niet doordat je ogen is open. Hè? Want inzicht is ook mogelijk met de ogen dicht. Het heeft te maken met ons voorstellingsvermogen. Beter nog, het heeft te maken met wat wij geloven. Het heeft te maken met wat wij in ons hart hebben eigenlijk, in onze inwendige mens. De gedachte hier is namelijk simpelweg in de eerste plaats deze, dat het beeld, dus normaal gesproken iets wat je zien kunt, hè, dat het beeld wat wij hebben van de Heer Jezus Christus niet is een lijdende Christus, niet een Jezus die hangt aan het hout, maar integendeel, het beeld wat wij hebben van de Heer Jezus is een opgewekte, degene die uit de dood is opgestaan, een geopend graf dus, hè, en wij zien hem, wij stellen ons hem voor als zittend in de hemel op de allerhoogste troon, of zoals die gewoon staat, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Je kunt ook zeggen, zoals ik het zie, is hij gezeten met heerlijkheid en eer gekroond aan de rechterhand Gods. En als ik het zo zeg, dan weet u meteen dat ik dat niet bedoel dat we dat met deze oogjes waarnemen. Nou, dat is de betekenis van vers 9 natuurlijk. Wij zien Jezus in onze optiek, om eens dan wat politieke termen te gebruiken, hè? In onze optiek, door onze bril, zien wij of kennen wij een Heer die wel degelijk verhoogd is en gezeten is aan de rechterhand Gods, aan wie de wereld onderworpen is. Onderdanig kun je niet zeggen, maar onderworpen wel. Want hij is gezet daarboven en hij heeft macht over hemel en aarde. Wat hij ermee doet is zijn zaak, maar het gaat erom dat wij hem als zodanig kennen. En die kennis van Christus kunnen wij alleen hebben uit het woord van God, uit de Bijbel zelf. Want daarin wordt hij ons zo voorgesteld. Als we het woord niet hadden, dan zouden we hooguit, dan zouden we waarschijnlijk alleen weten uit het verleden, uit de overlevering van een of andere Jezus van Nazareth die ooit stierf. En waarvan sommigen dan beweren dat hij is opgestaan, maar daarmee houdt het op. Maar uit de schrift kennen wij hem als de beloofde Messias, die voor korte tijd minder gemaakt was dan de engelen, die leed en stierf, maar uit de dood opstond, die de dood overwon en daarmee de schepping, de wereld overwon, en die inmiddels op de allerhoogste troon gezeten is aan de rechterhand Gods. Zo zien wij hem. En dat is nog maar de helft van het verhaal, want het is een beetje te zwak uitgedrukt nog. Wij zouden eigenlijk moeten lezen, maar wij zien op. Zet er maar een voorzetsel bij. Wij zien op Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. De gedachte is niet alleen dat wij ons hem zo voorstellen, of dat hij ons zo, dat hij zich aan ons zo voorgesteld heeft, maar de gedachte is dat wij ook ons vertrouwen. Dat is een ander woord voor geloof. Dat we ons vertrouwen ook op hem gesteld hebben. Wij zien op hem betekent immers in gewoon Nederlands, wij vertrouwen op hem. Wij hebben al onze hoop op hem gevestigd. Onze verwachting betekent dat. Niet alleen voor de toekomst overigens, maar ook voor het heden. De mooiste illustratie van deze waarheid komt trouwens uit het Oude Testament. Hij is alleen wat moeilijk en lastig in de gauwigheid uit te leggen, maar ik zal het proberen. In Numeri wordt gesproken over allerlei slangen die er op een gegeven moment waren in de woestijn, waardoor men gebeten werd en waaraan men stierf. En toen zei de Heer, toen was er Mozes, die een type is van Christus uiteraard, die bad tot God, waarbij Mozes een type is van Christus, als de middelaar van het nieuwe verbond die voor ons bidt. Ja. Mozes bad tot God voor het volk en toen zei God tot Mozes, maak u een koperen slang, een vurige slang staat er trouwens. En hij maakte toen een koperen slang, maar goed. Maar maak u een vurige slang en stel die op een stang, dat wil zeggen hij moest verhoogd worden, opdat een ieder die zou opzien naar die verhoogde slang, daardoor zou genezen, het leven zou hebben. En toen zei de Heer daar later zelf over, dat was een paar jaar later, nou wat heet een paar jaar, Maar hij zei jaren later dus zelf daarover tegen Nicodemus. Dan zei hij, ik zal je eens wat vertellen over de hemelse dingen. Hij zei, de aardse geloof je wel niet, maar ik zal je eens wat vertellen over de hemelse dingen. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de erfgenaam van Adam, de zoon des mensen, dus de erfgenaam van Adam, degene die zou heersen over alle volkeren dus, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Nog hoger dan de titel zoon van Adam is namelijk de titel zoon van God. Hier beneden is de allerhoogste titel die een mens kan dragen, die van zoon des mensen. Zoon erfgenaam namelijk van Adam. Erfgenaam van de troon over de gehele aarde en over alle volkeren. En toch zegt de Heer, de zoon des, gelijk de slang in de woestijn verhoogd werd, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Naar de hemel uiteraard, waar anders naartoe? Opdat een ieder die in hem gelooft, want dat staat er, u leest het maar eens na in Johannes 3 vers 14 meen ik, opdat een ieder die gelooft in die verhoogde slang, maar er staat in nummer 21 of zo, staat er, opdat een ieder die op die slang zou zien. Maar in Johannes 3 zegt de Heer, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Zodat je maar weer ziet dat het zien op de verhoogde slang in de woestijn een beeld is van het geloven in de verhoogde zoon des mensen, in de verhoogde Christus dus. En ik hoop dat we het erover eens zijn dat de verhoogde Christus niet de gekruisigde is, maar inderdaad de ten hemel gevarene. Degene die opstond uit de dood, uit de benedenste duisternis, hè, de benedenste delen der aarde zelfs, maar die gezeten is aan de rechterhand Gods. Voor de goede orde, als de Bijbel spreekt over de kruisiging van de Heer Jezus, wordt het nooit een verhoging genoemd, maar een vernedering. Uiterste vernedering zelfs. Terwijl de verhoging, niet is de kruisiging dus, maar inderdaad zijn opstanding en hemelvaart. En toen zijn hemelse vader tot hem zei, zit aan mijn rechterhand. En hem als het ware trok uit deze wereld omhoog en hem aan zijn rechterhand zette, was dat zijn verhoging. En de verhoging van de slang in de woestijn is daar uiteraard de uitbeelding van. Ja. Opdat een ieder die op de slang zit. Oftewel, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. En het volgende vers kent iedereen uit zijn hoofd in Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij de koperen slang verhoogd heeft, omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Nee, ik gooi er nou twee door elkaar, maar ze staan er toch parallel. He? Dat hij zijn enig geboren zoon, zijn zoon, want de zoon des mensen moest verhoogd worden, omdat de zoon des mensen langs de andere kant wel degelijk de zoon van God was. En daarom kreeg hij een troon niet op aarde in de eerste plaats, maar in de eerste plaats in de hemel. En ieder die gelooft in de verhoogde zoon des mensen, en ieder die zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus die gezeten is op de allerhoogste troon aan de rechterhand Gods, heeft in hem eeuwig leven. Dat is de gedachte die niet alleen in Johannes 3 vers 16, maar zelfs in het hele Nieuwe Testament naar voren gebracht wordt. Christus gezeten aan de rechterhand Gods, opdat een ieder die in hem gelooft, zou delen in die hemelse positie en zou deel hebben aan het leven van deze verhoogde Christus. En dat is wat hier in Hebreeën 2 ook naar voren gebracht wordt. Lees maar mee. Vers 9. Wij zien de verhoogde slang met heerlijkheid en eer gekroond. Hebreeën 2 vers 9. En wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Jawel. U weet toch, de slang is de uitbeelding van de vorst over de hele zichtbare wereld. Over de stoffelijke wereld. Dat is de slang. En als er veel slangen, ik zal het anders vertellen, als die ene slang verhoogd wordt en een type is van Christus, is die Christus uiteraard degene aan wie de gehele stoffelijke wereld onderworpen is, terwijl hij hoog gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat begrijpt u hopelijk, hè? Gaan we heel langzaam verder. En wat betekent dan, Al, of wat betekenen dan al die slangen die daar beneden op de grond kropen, waardoor het volk gebeten werd en waaraan het stierf? Stop maar even. Gaan we weer verder. De verhoogde slang is immers, we zitten hier in de Hebreeënbrief, degene die aan de rechterhand God zit en die daar gesteld is tot hoge priester en koning, maar tot hoge priester van het nieuwe verbond. Wat dan beelden al die slangen uit beneden op aarde? Ja, zie, nou, zie hoe makkelijk het is. Typologie is niet zo moeilijk. Je moet er wel je hoofd even bij houden natuurlijk. Dat wel. Maar het is niet zo moeilijk. De slangen namelijk op de grond zijn een beeld van wat later in Hebreeën heet de vele priesters en zeker ook de vele hoge priesters die er in de loop der tijd waren natuurlijk van het oude verbond. Die een mens niet konden zalig maken en die het oude verbond dienden. Die hoge priester waren geworden krachtens het oude verbond en er waren velen. Niet omdat dat zo sterk is, maar juist omdat dat zo zwak is. Ze werden door de dood verhinderd, of ja, ze waren door de dood verhinderd altijd te blijven. Er waren er dus veel. Zij dienen het oude verbond en het oude verbond is een bediening des doods. Men gaat eraan dood. Kortom, die slangen daar beneden zijn een beeld van het oude verbond. In het bijzonder, de wet dus. En meer in de breedte is het een beeld van de eerste beginselen der wereld. Dat is dan niet de wet, maar gewoon wet. De eerste beginselen der wereld waaraan een mens sterft. Zie? Maar wat er gebeurd is, dat er een nieuw verbond in werking zou treden met één hoge priester, die niet op aarde hoge priester zou zijn. De Hebreeënbrief zegt een paar hoofdstukken verder. En die niet op aarde gebleven waren, zou hij helemaal geen hoge priester geweest zijn. Want hij was niet uit Levi, de Heer Jezus. Hij stamde niet van Aaron af, dus hij kon op aarde geen hoge priester zijn. Maar in tegendeel, hij werd gezet in de hemel als de hoge priester van een ander, een zoveel beter, staat er, zoveel beter verbond, waarvan hij middelaar geworden is. Een verhoogde hoge priester van het nieuwe verbond, die eeuwig leven heeft en dus blijft er ook maar één. Hij wordt niet door de dood verhinderd te blijven. Hij is het juist geworden wegens de kracht van het onvergankelijke leven. Dat is wat er staat. En daarom kan hij ook volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. En hij heeft onvergankelijk leven omdat hij eerst de dood heeft overwonnen. Daarom moest hij sterven. Daarom kwam hij onder en in het oude verbond, opdat hij degene die onder het oude verbond waren, onder de wet waren, verlossen zou. En dat is wat Galaten 4 dan zegt, en dat hebben we al een keer eerder hierover gesproken. Het is dus heel eenvoudige typologie. De slangen beneden waren een beeld van het oude verbond in het algemeen, van de wet, de eerste beginselen der wereld, de vele krachten die in de wereld werken. En die wetten die zijn er niet maar 10, maar daar vloeien er weet ik hoeveel uit voort. Er is eigenlijk geen einde aan en je wordt door al die slangen gebeten. En de oude wereld wordt onder het oude verbond, wordt van nature beheerst door talloze wetten, waardoor een mens wel degelijk ten gronde gaat. Hij sterft sowieso. Het is maar één alternatief. Dat is niet de wet, maar niet wetten, maar het is de genade Gods. Want dat is het principe wat geldt onder het nieuwe verbond. Het wordt ook anders gezegd, maar dat is in Romeinen 7 en 8. Daar staat dat de wet des geestes des levens, dat is het nieuwe verbond, van die ene hoge priester, ons vrijgemaakt heeft van de wet der zonde en des doods. Dat is het oude verband. Van al die hoge priesters die er waren, al die priesters en al die wetten en regels enzovoorts. Die mensen gronden richten. Dat is het verhaal wat verteld wordt. En als hier dus in Hebreeën 2 staat, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, is dat hetzelfde als Johannes 3, vers 14, 15 en 16. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, zijn Zoon, zijn erfgenaam, opdat een ieder die in hem gelooft, naar hem opziet, hè, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En diezelfde waarheid vinden we hier veel uitgebreider beschreven. En daarom staat er ook: wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd een weinig minder dan de engelen geworden was. Waarom dan? Nou staat erachter. Vanwege het lijden des doods. Vanwege dat hij zou moeten lijden tot de dood erop volgde. Het lijden des doods. Lijden tot in de dood. Waarom moest dat? Wel, opdat hij voor allen de dood smaken zou. Of gewoon opdat hij de dood smaken zou. En dan kun je weer vragen, maar waarom moest hij de dood smaken? Wel, dat moest voor allen. Dat was namelijk om ons inderdaad te verlossen. En daar staat het zelfs bij, door de genade Gods voor allen. Ja, want inderdaad, Gods genade was zo groot dat hij inderdaad zijn zoon gaf en vernederde, opdat hij zou lijden en sterven en daarmee een eind zou maken aan het bestaan van deze oude schepping. En dat niet alleen, maar dat hij daarna door zijn opstanding een nieuwe schepping tot stand zou brengen. En op die wijze ons zou verlossen. Daarom werd hij minder gemaakt dan de engelen. Om mens te worden en om te kunnen sterven. Om deel uit te maken van deze oude schepping. En om vervolgens als oude schepping en als vertegenwoordiger van die oude schepping de dood in te gaan. Want dat is wat er verteld wordt. En dan staat er dus ook vervolgens. Want, vers 10, dat is een moeilijk vers. Daar staat, want het betaamde hem, God namelijk, het betaamde God, dat hij de overste leidsman door lijden zou heiligen. Ja, dan zegt hij waarschijnlijk, dat zie ik helemaal niet staan. Nee, dit komt omdat ik nou net de tussenzinnen heb overgeslagen. Als je een pen bij u hebt, dan zou je even haakjes in het vers moeten zetten. Even de tussenzinnen tussen haakjes. En dan kun je daarna het vers net zo lezen als ik. Even de tussenzinnen weglaten, dan heb je de hoofdzinnen. Dan kun je die tenminste ontleden. In onderwerp gezegd, zo werkt dat, hè? Nou goed, maar wat staat er? Er staat, want het betaamde hem, haakje openen, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, haakje sluiten. En dan gaat de hoofdzin verder met dat hij, en dan wordt het weer haakje openen, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, haakje sluiten. En dan gaat de hoofdzin weer verder met de overste leidsman. En dan kun je desnoods hun zaligheid ook nog tussen haakjes zetten. Doorlijden zou heiligen. Nou, dan lees ik hem nog een keer. Dan sla ik de tussenzinnen weer over. Want het betaamde hem, dat is God uit vers 9. Het betaamde God, de Vader namelijk, dat hij de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. Het was dus nodig dat God onze overste leidsman door lijden zou heiligen. En dat is ook wat hij gedaan heeft. En dan wordt er in vers 11 ingegaan op dat begrip overste leidsman. Kijk, overste leidsman, dat is een woord ja, dat is eigenlijk de vertaling van één Grieks woord. Archegos, dat betekent eigenlijk zoveel als de eerste. En aan de andere kant ook eventueel de hoogste. De eerste, de hoogste. Maar dat betekent dat er na die eerste of hoogste dus ook anderen komen. Toch? Anders kan er niet de eerste of hoogste zijn. Er moeten nog meer komen. En daarover wordt dan gesproken in vers 11. Dat wordt dan toegelicht. Want in vers 10 wordt van de Heer Jezus gezegd dat hij overste leidsman zou zijn. En dan zeggen we meteen, hoezo, komen er dan nog meer? En het antwoord is jawel. En het wordt dan toegelicht in de volgende verse, vers 11 namelijk. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uit één. Horen bij elkaar dus. En dat wil zeggen dat niet alleen die overste leidsman geheiligd wordt, maar daarna worden er nog veel meer geheiligd. Maar de overste leidsman en degene die daarop volgen, behoren bij elkaar, vormen één geheel. En dat is hetzelfde als wat in Efeze 1 en 2 heet. De Heer Jezus Christus stierf, maar stond uit de dood op en werd gezet ver boven elke overheid en macht en heerschappij en alle naam die genaamd werd aan de rechterhand Gods. En daarna, heb ik al geciteerd, heeft God hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Dat betekent ook eerste, hoor. Hoofd betekent per definitie eerste en hoogste. Tot hoofd boven alle dingen, alle leden van de gemeente. Dus daar komen er dus ook meer. En daarna staat er ook dat de gemeente het lichaam is van Christus. Christus en de gemeente zijn één geheel. En dan staat hier dus ook, hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Niet aan elkaar geschreven, want dat betekent het tegenovergestelde. Hè? Ze zijn niet uiteen, ze zijn uiteen. In de zin van uiteen stuk. Christus en de gemeente horen bij elkaar, zijn feitelijk één lichaam. Waarvan hij de overste leidsman is. En zoals gezegd, in Hebreeën heet het, hij is daarvan het hoofd. Of in Efeze heet het, hij is daarvan het hoofd. In de Hebreeënbrief heet het, hij is daarvan de overste leidsman. En later wordt er een andere uitdrukking voor gebruikt. Dan heet het gewoon, hij is daarvan de hoge priester. De hoge priester is nou eenmaal de eerste, de hoogste, de leidsman, degene die het volk vertegenwoordigt. En daarmee ook heiligt en reinigt. Zie? Nou, hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. En dan staat er, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen, die geheiligd worden, broeders te noemen. Er staat dus dat de Heer Jezus Christus zich niet schaamt om ons zijn broeders te noemen. Doet hij dat dan wel eens, is vervolgens de vraag. En het antwoord van de apostel is, ja zeker, hij doet dat bijvoorbeeld in Psalm 22, vers 23. Want daar staat dat de Heer Jezus zegt, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. Want hier vers 12 van Hebreeën 2 wordt geciteerd op Psalm 22, vers 23. Ik ga er met opzet nou niet naartoe, maar Psalm 22 is een heel uitgebreide lijdenspsalm. Die echter niet bij het lijden ophoudt, maar die daarna spreekt wel degelijk over dat de lijdende vervolgens ook uit de dood opstaat. En daarna, na zijn opstanding, staat er van hem dat hij aan zijn broederen de naam des Heren zal verkondigen. En dat wordt hier geciteerd, hè? Er staat namelijk, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. En wat de apostel hier dan zegt is, die broederen die in Psalm 22 vers 23 genoemd worden, zijn wij, dat is de gemeente. En er staat dus in Psalm 22 vers 23, dat de Messias, de Heer Jezus Christus, de naam des Heren zal bekendmaken, en daarmee het wezen des Heren en het werk des Heren, zal bekendmaken aan zijn broederen, namelijk de gemeente. En daarmee zijn we eigenlijk terug in vers 1 van Hebreeën 1, allereerste vers van dit boek. Want God heeft eertijds veel malen op velelei wijze tot de vaderen gesproken, door de profeten, maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons, de gemeente, tot ons gesproken door de Zoon, dat klopt dus precies. Want die Zoon, sinds zijn opstanding, maakt zichzelf en daarmee de naam des Heren, en daarmee zijn werk of het werk Gods, bekend aan de gemeente. En dat staat dus al in het Oude Testament. Maar niettemin blijkt dus dat de gemeente wordt beschreven als broeders van de Heer Jezus Christus. In Romeinen 8 vind je dat trouwens ook, want er staat, indien wij kinderen Gods zijn, dan zijn wij ook erfgenamen Gods. En daardoor mede-erfgenamen, en dat is een ander woord voor broeders, betekent gewoon mede-erfgenamen. Ook echt zuster, waar, hoor.
Ook zusters natuurlijk.
Ook zusters eventueel, jazeker. Ja.
Dat zijn de anderen.
Ja. Maar mede-erfgenamen met Christus. Zusters betekent ook mede-erfgenamen. Maar de gedachte is dat in de opstanding man of vrouw is. Dat wil zeggen, het verschil tussen man en vrouw niet, dan is iedereen man. Dat kan sommige mensen teleurstellen helaas. Maar zo staat het er nou eenmaal, hè? Ja, maar en daarom heten gelovigen in het algemeen broeders. De term zusters wordt maar heel weinig gebruikt. En dan meestal in verband met de aardse omstandigheden van de gelovigen. Verder absoluut niet. Maar van de gelovigen staat in het algemeen, ook als het vrouwen zijn, dat ze zijn broeders. Namelijk, kinderen Gods, daarom erfgenamen. Zonen betekent dat. En vervolgens dus ook mede-erfgenamen, oftewel broeders, met de Heer Jezus Christus. En dat bevestigt dus wat in Psalm 22, vers 23 al staat, hè, wat hier wordt aangehaald. Waar de Heer zegt, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. En er staat ook, in het midden, of te midden van, de grote gemeente, in het midden der grote gemeente, zal ik u lof zingen. En dat betekent dat de Heer niet alleen de naam Gods zou grootmaken door zijn opstanding en door zijn werk vervolgens, maar hij zou dat doen samen met en verbonden met de gemeente, in het midden van de gemeente. En u weet toch dat de Heer in ons midden woont, in ons woont. En u weet toch, net als de Korintiërs hopelijk, dat ons lichaam, dat is in ieder geval de gemeente, ons lichaam een tempel, enkelvoud, één, een tempel is, dat is toch de gemeente, het lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in ons woont, en daarmee van de Geest van Christus, en dus een tempel van Christus zelf. De Efezebrief zegt het ook. Die zegt dat wij het lichaam van Christus zijn, en dan staat er dat we op die manier gebouwd worden tot woonsteden Gods in de Geest. Nou, woonsteden Gods is een ander begrip voor tempel, woonplaats van God. En in de Geest betekent gewoon geestelijk, met de nadruk daarop. Dus woonsteden Gods in de Geest betekent gewoon een geestelijke tempel. Eén die je niet ziet, maar die er wel is. En dat staat hier dus ook. Als dan in Psalm 22 al staat, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Wat is die gemeente uit Psalm 22, vers 23? Het antwoord is, dat zijn die broederen. En dus, dat is inderdaad de gemeente uit onze dagen. Mag dan een verborgenheid zijn in het Oude Testament, maar we vinden hem zo wel terug aan de hand van de Hebreeënbrief. En dan in vers 13 wordt weer een andere schriftplaats aangehaald. Dat staat er ook, hè, want dat en wederom wil zeggen en nogmaals. Hè, en nog eens in een andere plek, dus ook in het Oude Testament. Dit keer uit Psalm 18, vers 3. Ik zal mijn betrouwen op hem stellen, waarbij het geloof, het vertrouwen, geloof dus, gesteld wordt op degene die opstond uit de dood en verhoogd werd tot aan de rechterhand Gods. En nog een tekst, en nu uit Jesaja 8, vers 18. Zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft, waarbij ik de Heer Jezus Christus is, en de kinderen, dat zijn uiteraard de gelovigen, de gemeente namelijk. Ik ga met opzet niet naar die schriftplaatsen toe, omdat ze in de gauwigheid veel te moeilijk zijn om uit te leggen. Je krijgt zo al genoeg te horen, denk ik. Dat is moeilijk genoeg. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar hier worden dus vier schriftplaatsen aangehaald uit het Oude Testament. Zomaar even, waaruit op te maken valt dat de Heer niet alleen zou opstaan uit de dood en gezet worden aan de rechterhand Gods, maar dat velen, dan wel sommigen, met hem zouden worden opgewekt en met hem zouden gezet in de hemel. En wie zijn dat? Nou, dat zijn die lui uit Efeze 1 en 2. En u heeft hij met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade. Dat is Efeze 2 inmiddels. Precies zo. Met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. Dat moet niet nog gebeuren, dat is al gebeurd. Dat is de tegenwoordige positie van de gelovige. Naar Gods normen is de gelovige een hemelburger, omdat hij deel heeft gekregen aan die onzienlijke wereld. En dat is zo omdat de gelovige deel heeft gekregen aan de Christus, die deel uitmaakt van de onzienlijke wereld en daarin de allerhoogste positie bereikt heeft. En begrijp me goed, de onzienlijke wereld is niet daarginds ver in de hemel, maar de onzienlijke wereld is ook hier. Want we weten allen hopelijk dat de Heer niet alleen gezeten is aan de rechterhand Gods in de hoogste hemel, maar we weten tegelijkertijd dat hij in ons midden is, ook vanavond,
Dat is de belofte immers die we gekregen hebben. En ook dat hij woont in ons, individueel. Niet alleen in onze bijeenkomst, maar zelfs in onze eigen wezen. En dat komt gewoon omdat die onzienlijke wereld... niet aan plaats of tijd of wat dan ook gebonden is... maar inderdaad doordringt tot in ons midden hier... en zelfs tot in onze lichaam. Dat is geen enkel probleem. En daarom, van Gods standpunt uit gezien... zijn wij met Christus gezet in de hemel... hebben we met Christus een positie aan de rechterhand Gods. We behoren tot het huis van de hoge priester... zoals het heet in het Oude Testament... In de Oud-Testamentische typologie. Maar in het Nieuw Testament, we zijn het lichaam van Christus. We maken deel van hem uit en delen dus ook in zijn positie. En dat is waar het hier om gaat. En om de verbinding tussen de Heer Jezus Christus en de gelovigen van vandaag... wordt dan verder verklaard in vers 14, waar staat... Overmits dan de kinderen, dat zijn wij dus, vleesjes en bloeds deelachtig zijn... Of gewoon, overmits dan de kinderen gewoon van vlees en bloed zijn, en dat zijn wij immers. Wel, zo is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden. Om zich te kunnen verbinden met ons, en andersom om ons te kunnen verbinden met hem, werd hij eerst als ons, namelijk vlees en bloed en mens levend op aarde. Dat is wat hier staat. Zo is hij ook desgelijks, net als zij, vlees en bloed, of derzelfde staat er dan, deelachtig geworden. En daarna gaat het verhaal verder. Want wat gebeurde er daarna, nadat hij vlees en bloed deelachtig werd en werd zoals wij? Wel, hij stierf. Net zoals wij, net als de mens in het algemeen bedoel ik maar. Hij werd mens om te sterven. En dan is meteen nu helemaal de vraag... Maar waarom dan? Waarom zo nodig sterven? De sterven is toch het eind van het menselijk bestaan? De dood is eigenlijk zelfs het eind van het bestaan van deze hele oude schepping. Je eindigt nou eenmaal in de dood. Alles vergaat. Niets blijft hier, zei de prediker. Ja. En wij zingen het natuurlijk ook, jazeker. Uit de bundel van een andere prediker, ja. Maar goed. Maar wat staat er? Wel, hij... is vlees en bloed deelachtig geworden, opdat hij, niet opdat hij zou sterven, hier wordt veel sneller over de dood heen gegaan, er staat namelijk, opdat hij door de dood te niet doen zou, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Hij werd dus vlees en bloed om te kunnen sterven, maar dat lazen we natuurlijk ook al in vers 9. Hij werd minder dan de engelen, opdat hij... de doodsmaker zo, staat daar. Maar hier wordt dat niet herhaald, maar hier wordt verklaard waarom dat moest. Waarom ging hij de dood in? Wel eenvoudig om hem te overwinnen. Waarom gaat iemand in het hol van de leeuw? In het algemeen, hè? Waarom gaat iemand in het hol van de leeuw? Om de leeuw te verslaan. Dat is het hele verhaal, hè? En hier staat het ook. Hij ging de dood in, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had. Er zit een heleboel achter wat ik uitgebreid moet verklaren. Er staat niet opdat hij door het sterven teniet doen zou degene die het geweld des doods had. Sterven is namelijk de dood ingaan. Het sterven is niet de dood zelf. Het sterven is het ingaan in de dood. Ik weet wel dat wij die woorden in het Nederlands heel onnauwkeurig door elkaar gebruiken. Dat is heel lastig. Dan zeggen ze, zegt men, is er leven na de dood? En dan, dat vind ik persoonlijk een bijzonder belachelijke vraag. Want wat dacht je dat dan dat er was na de dood? De dood? Na de dood is er ook de dood. Dat is dan niet na de dood, hè? Dat is gewoon een domme vraag. Men denkt niet goed na. De vraag is, is er dood, is er leven na het sterven? En het antwoord is uiteraard, in eerste instantie, nee, na het sterven is de dood. Want sterven is het ingaan in de dood. Het is dus ook een domme vraag. Ja. Na het sterven is per definitie de dood. En na de dood, wel als het bestaat, je moet mij vragen, is er wat na de dood? Komt er daarna nog wat? Kan er daarna nog wat komen? En je hoeft niet te vragen, wat komt er eventueel daarna? Als er na de dood wat komt, kan dat altijd maar leven zijn. Dat is het enige. Nou goed, zo is het natuurlijk ook. Na het sterven komt de dood. En na de dood, als er zoiets bestaat, komt er inderdaad weer leven. Maar let nou op, er staat hier niet op dat hij door zijn sterven teniet zou doen degene die het geweld is dood zou. Dat kan niet natuurlijk. Integendeel. De dood van de Heer Jezus, dat wil zeggen het sterven van de Heer Jezus, het ingaan in de dood, was namelijk de overwinning van de tegenpartij. Nou, die won een veldslag, maar niet de oorlog. Dat dacht hij, deze tegenstander. Daar komt de erfgenaam, laat ons hem doden, opdat de erfenis aan ons zij. Het sterven van de Heer Jezus was de overwinning van de tegenpartij. De oversten deze wereld hebben hem gekruist om van hem af te zijn. Dat was dus ook geen vernedering, of geen verhoging, maar een vernedering. En aan de andere kant, nog even om nog even op te sterven en de dood in te gaan. Een mens, een gelovige in ieder geval, hoeft niet bang te zijn voor de dood. Weet u waarom niet? Een gelovige van vandaag hoeft niet bang te zijn voor de dood. Weet u waarom niet?
Wat u niet gelooft?
Daar komt hij niet eens. Die zullen de dood niet zien staan. Waar je eventueel bang voor kunt zijn is voor het sterven. Het zogenaamde stervensproces, dat lijkt me geen lolletje. Toch? Het is maar hoe je erover denkt, maar het hangt er vanaf hoe het gebeurt. Ja, het is niet populair om dat allemaal bij name te noemen nou, maar zo is het dan toch maar. Maar dat een mens bang is om te sterven als zodanig, kan ik me voorstellen, omdat het dikwijls met lijden, lichamelijk lijden, gepaard gaat en dat gun je niemand, hè? Zo is het toch. Maar voor de dood als zodanig hoeven wij als gelovigen helemaal niet bang te zijn, om de eenvoudige reden dat als wij verlost worden van, laat ik het anders zeggen, als we dit aardse lichaam afleggen, want zo moet ik het bijbels gezien zeggen, dan zal blijken dat we in de hemel zijn. Daar waren we trouwens altijd al, alleen zagen wij dat niet. Hè? Dan gaan onze ogen open eindelijk. Nu zit er dat schilletje voor. Hè? Dat lichaam, die tent, die bedekking, zal ik maar zeggen, zit er minder of meer voor. Maar als wij dit lichaam afleggen, dan zal blijken dat we in de hemel zijn en al waren. We hebben de dood al lang achter ons, omdat we deel hebben aan het opstandingsleven van Christus. We zullen de dood niet zien. Dat is de Bijbelse gedachte. Maar goed, laat ik teruggaan naar dit vers. Er staat dat hij zou sterven natuurlijk. Maar er staat erop dat hij door de dood, niet door het sterven. Integendeel. Eigenlijk zou je moeten of kunnen lezen opdat hij door de opstanding teniet zou doen. Degene die het geweld des doods had. Dat staat er niet, maar dat betekent het wel. Want er staat niet zozeer door middel van de dood, maar er staat veel meer door de dood heen. Als je dat één keer weet, kun je het woord heen weer weglaten natuurlijk. Hè? Opdat hij door de dood, zo zeggen, dwars door de dood, teniet doen zou degene die het geweld des doods had. En wat gebeurt er dwars door de dood? Dwars door de dood, wat komt er dan? Neemt hij ons op in zijn school? Hoor ik dat niet goed? Denk in Scheveningen zullen ze me dat toch wel vertellen. Dwars door de dood. Ja, is er de opstanding uiteraard. Er dwars doorheen. Naast dit vers lees ik altijd bijvoorbeeld Psalm 23. Psalm 22 waren we net in de voorgaande vers. Werd geciteerd. Hierna kom je automatisch in Psalm 23. De bekende teksten. Waar onder andere staat, al ging ik, wie is ik? Dat is de Heer Jezus, hè?
ik, ja. Al ging ik ook door...
Niet in?
Door. Er doorheen. Door een dal van schaduw des doods. Dat betekent wel schaduw, namelijk de dood. Met schaduw in de betekenis van duisternis uiteraard, hè. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Een dal is een laagte, klopt precies, hè. Schaduw. Een dal van schaduw des doods. Er zijn drie woorden voor de dood, hoor. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Ik vrees geen kwaad. Dan denk ik wel eens, ja... Geen kwaad. Ja, als je één keer dood bent, kan je niks meer gebeuren. Hè? Toch? Of wel? Nou, het enige... Luister eens, hè. Het enige kwaad wat je nog overkomen kan... nadat je gestorven bent... nadat je de dood in bent gegaan... Ik heb het nou niet over de gelovigen van vandaag... maar over de natuurlijke mensen in het algemeen. Het enige kwaad wat een mens kan overkomen... nadat hij de dood is ingegaan, is... dat hij er niet meer uitkomt.
Ja.
Dat is het enige wat je nog kunt bedenken. De dood is immers de laatste vijand. En het is de laatste omdat je normaal gesproken er niet meer uitkomt. En het enige kwaad wat iemand kan overkomen nadat hij de dood is ingegaan... is dat hij er niet meer uitkomt. En dan zegt de Heer in Psalm 23, want het zijn woorden van de Heer Jezus, hoor. Die zegt, al ging ik ook door... een dal van schaduw, dus doods. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Nou, wat zal gij dus doen? Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Wat gaat gij, God dus, de hemelse Vader, wat gaat hij dus doen? Hem opwekken uit de dood. Ik vrees geen kwaad. Nou, het enige kwaad zou kunnen zijn dat hij er nooit meer uitkomt. En als u dus zegt, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij... betekende dat hij geloofde dat zijn hemelse Vader hem uit de dood zou opwekken. En daarna staat er, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ja, dat is vanzelfsprekend, want zowel stok als staf zijn een beeld van opstanding. Dat moet ik nou maar verder niet uitleggen, maar dat is nu eenmaal zo. Stok en staf zijn een beeld van opstanding. Zie je? Nou, dan gaat het hier ook om. Niet in een dal van schaduw des doods. Niet erin, maar erdoor. En begrijp me goed, niet de dood in en dan terug door de ingang er weer uit. Want zo zeg ik dat altijd, hè. Zoals bijvoorbeeld Lazarus. Die ging de dood in en er weer uit door de ingang. De weg terug. En wat is er daarna van hem geworden? Vroeg hij toen cynisch. Hè? Hij is weer gestorven. Ja. Dan zegt de Heer ook, uw vader heeft manna gegeten in de woestijn. Dan denk je, nou hebben ze toch leven. Normaal zouden ze gestorven zijn in de woestijn. Maar de Heer zegt, uw vader heeft manna gegeten in de woestijn... en zijn niettemin, desondanks, niet tegenstaande dat... desalniettemin gestorven. He? En Lazarus stond weliswaar op uit de dood... maar hij is daarna weer gestorven... En de jongeling van Nain ook, en het dochtertje van Jairus ook. En zo waren er nog een paar. Die kwamen er door de ingang weer uit en moesten daarna nog een keer de ingang in. Bij nader inzien, in het algemeen gesproken, zou ik er toch maar liever gebleven zijn. Maar vooruit. He? Dan moet je twee keer sterven, dat is ook wat. He? Dat is helemaal niet zo prettig, lijkt mij. Maar... wat de Heer overkwam, was niet dat hij erin ging en daarna door de ingang weer uit. Dat was bij het graf wel zo, maar bij de dood niet. Als u het verschil tenminste begrijpt. Hij ging de dood in en u kent toch allemaal die jongensboeken. Men komt in en men loopt de spelonk binnen, allerlei gangen. Onder in de berg weet u wel grotten en daarin verdwaalt men. Dat gebeurt toch altijd, dat weet u toch? Dat zijn alle jongensboeken, denk ik. He? Ja, daar verdwaalt men in. En wat gebeurt er dan? Men kan de weg niet terugvinden. Dat is de dood, hoor. Maar wat gebeurt er dan? Dan voelt men ineens frisse lucht. Hè? Waaien. Het kaarsje waait uit. Merkwaardig, dan moet er ergens een gat zijn. En inderdaad, na verloop van tijd vindt men wat licht in de verte. En dan blijkt er een uitgang te zijn die niemand kende.
Had niemand gedacht, niemand wist het, maar er is een andere uitgang. Meestal is die trouwens omhoog, maar dat maakt het verhaal maar weer ingewikkeld. Maar daar gaat het nou niet om, hè. Maar waarmee ik maar zeggen wil, dat dat inderdaad een gedachte is die vele mensen, of die de mensen in dit algemeen beheerst heeft. Namelijk, men gaat erin, men weet er is geen weg terug, maar er moet wel een uitgang zijn, ergens aan de andere kant. En dat is wat er gebeurd is. De Heer Jezus vond de uitgang. Beter, hij was in staat een uitgang te maken. Want dat is wat er gebeurd is. En daarmee is het dus zo dat hij niet uit de dood opstond en weer stierf, of zou moeten sterven, maar in tegendeel, hij overwon de dood. En dat zingen we ook, hè? Jezus overwon de dood. Glorie, halleluja. Zoals men net, hè? Ja, zeker. Hij ging er dus doorheen en vond uitgang. En door de dood heen ontving hij heerlijkheid. Door de dood heen versloeg hij dus de grootste macht en de grootste machthebber van deze oude schepping. Want dan moet je eens opletten. Nou wordt echt wat filosofisch, daar kan ik ook niks aan doen. Maar er staat namelijk in vers 14 nog steeds, opdat hij door de dood heen, hè, en dus door zijn opstanding, dat heb ik nou voldoende verklaard hopelijk, hè, dat hij door de dood heen teniet zou doen, degene die het geweld des doods had. Teniet doen betekent niet dat het dan niet meer bestaat. Teniet doen betekent dat het nog wel bestaat, maar geen effect meer heeft. Dat is de betekenis van de uitdrukking in de Bijbel. Zo is ook de wet teniet gedaan of vernietigd. Dan heeft het geen effect meer, dan is het er nog wel, maar dan werkt het niet meer. Dat is de betekenis van de term. De hele Bijbel door, hoor. Staat de vertaling wel te verstaan, andere weet ik niet. En hier staat dus dat hij teniet zou doen, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Die is het daarna nog wel, maar hij is zijn kracht kwijt. Hij heeft namelijk zijn macht, zijn wapen verloren. Het geweld is namelijk macht, of eigenlijk zijn wapen. En het punt is dat de Satan zich bedient van het wapen, namelijk de dood. Van dat wapen maakt hij gebruik om deze oude wereld aan zich te onderwerpen. En dat staat in het volgende vers. Dat zal ik eerst lezen, alvorens het toe te lichten. Daar staat, en opdat hij verlossen zou al diegenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. En neemt u weer even uw pen. Want dan zetten we even de tussenzin tussen haakjes. Hè. Er staat namelijk, en verlossen zou al degenen die, en dan haakje openen, met vrezen des doods door al hun leven, haakje sluiten. En dan gaat de hoofdzin verder, der dienstbaarheid onderworpen waren. Als ik dus nu de tussenzin weglaat, staat er, en verlossen zou al degenen die aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Kortom, Christus zou door de dood heen, door de dood te overwinnen dus feitelijk ook, teniet doen degene die het geweld als dood zal, dat is de duivel, en hij zal daardoor verlossen al degenen die aan de slavernij, want dat is dienstbaarheid, gewoon slavernij, die aan slavernij onderworpen waren. Het woord dienstbaarheid betekent namelijk slavernij in de zin van dat iemand die slaaf is niet zijn eigen eigendom is. Hij is namelijk een lijfeigene. Iemand anders is zijn eigenaar. Hij behoort aan iemand anders toe. En hier staat dus dat de natuurlijke mens in slavernij was. Van iemand anders was. En verlost zou worden door de overwinning die de Heer zou behalen op de dood en op degene die het geweld des doods had. Dan is de eerste vraag, wie was dan degene in wiens dienst of in wiens slavernij de mens was? Dat is uiteraard de duivel. Want als die dan verslagen is, is het logisch dat degene die in zijn dienst of in zijn bezit waren, daardoor ook vrij geworden zijn. Dat lijkt me duidelijk. Betekent dus dat hier staat dat de natuurlijke mens in slavernij is aan en onder de duivel. Hoe komt dat? Nou, dat staat in die tussenzin die we tussen haakjes gezet hebben in vers 15. Er staat namelijk dat hij verlossen zal al degenen die met vrezen des doods door alle leven, al hun staat er dan, maar gewoon alle, door heel het leven staat er eigenlijk, aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Het hele leven door is de natuurlijke mens in geheel zijn leven, dat is de uitdrukking, geheel zijn leven, al zijn leven, is de natuurlijke mens aan Satan onderworpen, aan de duivel. Hoe komt dat? Je zou toch zeggen, mensen toch vrij om te doen en laten wat hij wil? Hoe komt dat? Dat staat ervoor. Dat staat namelijk met vrezen des doods. Nou, wat de dood is, heb ik al uitgelegd. Vrezen heb ik niet uitgelegd. Vrezen wil niet zeggen dat men angst heeft voor de dood. Maar vrezen wil zeggen dat men met de dood rekening moet houden. Hè? Ja. Rekening houden met, ja, ik zal het anders uitleggen. Angst namelijk en vrezen zijn weliswaar tamelijk synoniem. Maar angst veronderstelt dat men niet weet waarvoor. Men is angstig, is ongemotiveerd. Angst is angst voor het onbekende. En daarmee eigenlijk heeft het te maken met domheid. Nou ja, onwetendheid. Dat is angst. En vrees heeft te maken met dingen die men wel kent. Waarvan men het gevaar wel degelijk kent. En vrees heeft dus te maken, niet met onkunde en domheid, maar met wijsheid. Sommige mensen hebben angst voor God. Dat is jammer, dan kennen ze God niet. Want als ze hem kenden, wie hij ook is, maar als ze hem kenden, zouden zij hem vrezen. Ik zeg altijd maar zo, iemand die geen verstand heeft van elektriciteit, heeft er angst voor. Omdat hij het niet kent. Hij weet niet wat er zal gebeuren. En wat er kan gebeuren. Maar een elektricien, die heeft geen angst voor elektriciteit, die vreest elektriciteit. En neemt dus maatregelen. Weet je wel, rubberen handschoenen aan, altijd op een rubberen mat staan en dat soort dingen meer. Ja, de hoofdzekering omdraaien en de stoppen eruit draaien tegelijkertijd, hè? Want anders sla je eigen stoppen door. Zo is het eigenlijk, hè? Nou goed, toch zoiets, hè? Maar als hij dus staat vrezen des doods, wil niet zeggen dat men daar angst voor heeft, maar het wil zeggen dat men daar voortdurend rekening mee moet houden. En let nou eens op, ik heb het dus nagevraagd aan de prediker, weet u wel, het Oude Testament, prediker. Die zegt, maar ik zeg het maar met eigen woorden nu, die zegt feitelijk dat de natuurlijke mens zijn leven lang eigenlijk niks anders doet dan de dood, het verderf dus, bestrijden. Denk eens nou, wat heb je vandaag allemaal gedaan? Ja, dat is lang genoeg hoor, voorlopig. Het kost te veel tijd en te veel band, hè? Maar denk maar eens na wat u gedaan hebt. Alles wat een mens doet in zijn leven staat in dit kader, het bestrijden van het verderf. Dan heb je misschien als huisvrouw je huis schoongemaakt enzovoort. Ja, waarom? Anders is binnen de kortste keer een ruïne. En als je vloerkleed niet regelmatig stofzuigt, dan verslijt het door al het vuil wat erin zit. Of je kunt het straks helemaal weggooien, het verrot vanzelf. He? Is dat zo? In het voorjaar de grote schoonmaak, wat dacht u wat? Het is allemaal strijden tegen het verderf. Het huis opschilderen, ja, dat moet wel anders, rot het weg. Enzovoorts. He? De tuinwieden, vanwege de doornen en distelen. Ja. De auto poetsen en in de was zetten. Anders roest hij weg, dat is mijn frustratie altijd. He? Maar goed. Ik noem maar even wat, hè? Dat is wel zo. Eten en drinken klaarmaken en eten en drinken zelf. Hè? De maaltijd nuttigen. Als je dat niet doet, ga je dood. Hè? Het is allemaal strijden tegen het verderf. Dat doet een mens zijn leven lang. Hij is een slaaf van de dood. En weet je wat de ellende is? Dat heb ik ook aan de prediker gevraagd. Hè? De ellende is dat hij voortdurend die strijdt en hij verliest hem. Gegarandeerd. En hij weet het ook nog. Ja. Dus het is zeer ontmoedigend. Want vroeg of laat gaat hij zelf. En dan kun je het verderf van al je bezittingen tegengaan, maar zelf ga je toch. Ja, vroeg of laat, oké. De strijd is dus een die van tevoren verloren is. Het is alleen wat onzeker hoe lang het duurt voor we dat moeten toegeven in de praktijk. Maar dat is de slavernij van de mens. Die altijd moet rekening houden met de werking van het verderf. Dat is een leven lang mee bezig. Dat bepaalt ons leven. Daar heb ik het nog niet eens gehad over meneer Freud. Die zei alles wat een mens doet en denkt en wil enzovoort heeft allemaal te maken met de seksualiteit. He, de enige drift van de mens is geslachtdrift, zei die man. Daar had hij niet eens ongelijk in hoor, dat is echt zo. Want het is allemaal terug te brengen naar het, de drang van de mens om zichzelf te vereeuwigen. Voor te planten zeggen we dan, maar om het leven vast te houden. De strijd tegen het verderf. Ook voortplanting is niks anders dan het verderf bestrijden. Want als je dan toch zelf moet sterven, zou je in ieder geval nog je best kunnen doen om van tevoren kinderen te krijgen die dan jouw leven voortzetten. Dat is toch de gedachte? Dus voor de Freudianen onder u, hè, ook dit is een goed argument. De mens strijdt dus continu tegen het verderf. Nou, maar als nou zou blijken, hè, dat de dood niet het einde is, maar dat er daarna gewoon opstanding is uit dood, wanneer dan ook en hoe dan ook, dan betekent het automatisch dat dat principe van het strijden tegen het verderf niet meer de hoogste prioriteit heeft in het leven van de mens. En Hebreeën 11 legt het ook uitgebreid uit. Hebreeën 11 legt uit dat er zoveel gelovigen waren die allemaal weliswaar gestorven zijn. En dus de vraag, maar waarom hebben ze dat gedaan? Waarom hebben ze zoveel risico genomen? Waarom zijn ze zelfs als martelaar de dood ingegaan en verloren daarmee hun leven? Wel, zij zagen op de vergelding des loons. Vanwege de hoop die hen voorgesteld was. Deze uitspraak staat trouwens over de Heer Jezus zelf. Vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Zij zagen namelijk op de opstanding. Zij wisten dat met de dood niet alles uit is. En zij rekenen dus op leven na de dood. Nogmaals, op wat voor wijze doet er nou even niet toe. Gaat om het verschijnsel als zodanig. Waarom gaven zoveel, zoals bijvoorbeeld de apostel Paulus, hun leven in dienst van hun Heer? En gaven dus feitelijk hun leven naar de oude mens op. Waarom deden ze dat? En nog zo volkomen ook. Wel, omdat ze dit leven toch moesten afleggen. En eerlijk gezegd, als je er nou over nadenkt, of dat nou vroeg of laat gebeurt, maakt eigenlijk ook al niet uit. Dat is van ondergeschikt belang. Ik weet wel dat het moeilijk is om dat in de praktijk gestalte te geven in je leven. Daar hebben we het nou even niet over. Het gaat om het principe. Als je het principe eerst ziet, wordt het later wat eenvoudiger om ook inderdaad daaruit te leven. Maar het is de Heer zelf die zegt, wie zijn leven zal weer bewaren in deze wereld, zal het verliezen. Maar hij zegt ook, wie het zal willen verliezen, wie het opgeeft in deze wereld, zal het behouden. En daarna spreekt hij meteen over het eeuwige leven. He? En zo is het ook. He? Er staat nog veel meer plaatsen, maar goed. Laten we tot deze dan beperken. Het betekent dus dat de mens zijn leven lang in slavendienst is om te strijden namelijk tegen de werking van het verderf, zeg maar tegen de dood. En Satan bedient zich van dat wapen, want daarmee, met die dood, heeft hij de mens in zijn macht en doet die mens wat hij wil. Of hij er erg mee gebaat is, is weer wat anders. Maar daarmee is de mens aan hem onderworpen. En zolang de mens strijdt tegen het verderf, dient hij niet zijn schepper. Ook een eenvoudige zaak, hè? Zolang de mens betrokken is in de zorgvuldigheden van dit leven, is hij niet betrokken in het koninkrijk der hemelen. En door de opstanding van Christus, door de overwinning op de dood, is die situatie volkomen omgekeerd. Namelijk, zoek eerst het koninkrijk Gods en alle anderen zal u toegeworpen worden. Gratis cadeau en dus geheel voor niets. Maar dan moet je wel uitzicht hebben over de dood. dan mag de dood niet de overheersende gedachte zijn in je leven, in je denken, in je wereldbeschouwing enzovoorts. En dat is het aardige, dat kun je ook regelmatig zien bij gelovigen, dat ze zelfs op hoge leeftijd nog vrolijk zijn, opgewekt hebben, toekomstverwachtingen hebben in het algemeen enzovoorts. Hoe komt dat? Morgen sterven ze, maar hoe komt het? Ja. Wel, omdat dat niet zo'n rol speelt. Zij zien op de Heer. Ze zijn gericht op de Heer geweest hun leven lang. En hoe langer dat duurt, hoe meer men op de Heer gericht is en zich uitstrekt naar het toekomende. Hoe meer men ziet op de heerlijkheid die de gelovigen nou eenmaal is voorgesteld. Dat is wat een mens zou moeten leren. Dat is de enige weg, enige praktische weg, tot bevrijding van de slavernij waarin de natuurlijke mens zich nou eenmaal bevindt. De enige overwinning op de vaak erbarmelijke omstandigheden van het aardse leven van de mens is gelegen in het feit dat de mens een ander leven kent, een beter leven, wat hij in wezen al heeft en wat hij in ieder geval in de toekomst krijgt, hoe dan ook. En zolang hij dat dus heeft, heeft hij hoop. En zolang hij hoofd heeft, hè, zolang hij hoop heeft, heeft hij leven. Ja, nou, dat is wat hier staat. In het vervolg van de Hebreeënbrief staat het ook. Er staat dat wij verlost zijn, gereinigd zijn van een kwaad geweten. Waarom? Waarom heeft hij ons gereinigd van een kwaad geweten? Niemand die maar het hoofd kent natuurlijk. He? Ja, inderdaad, ik hoor hem. Om de levende God te dienen. Waarom heeft hij ons gereinigd? Om de levende God te dienen. Jazeker, dat staat in Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed, het leven dus, van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken. En dan, waarom gebeurt het? Om de levende God te dienen. Dat is het doel. En daarom moeten wij leren te leven uit deze overwinning. Daarom moeten wij leren te zien op de Heer die gezeten is aan de rechterhand Gods en die de dood heeft overwonnen. Niet te zien op de schepper als zodanig, maar integendeel te zien op degene die een nieuwe schepping tot stand gebracht heeft in Christus. Want deze oude schepping gaat voorbij. De gedaante staat er, de uiterlijke vorm van deze wereld gaat voorbij. Maar niettemin hebben wij altijd goede moed. We hebben goede moed omdat wij zien op onzienlijke dingen die tot stand gebracht zijn in Christus. En dat is de strekking van vers 15. Opdat hij verlossen zal al degenen die met vrezen des doods, en dus door heel hun leven aan de slavernij onderworpen waren. En nu we geen slaven meer zijn van deze gedachten en dus ook van deze werken, nu zijn we vrij. En nou zie je, dat heb ik jaren geleden hier de Heer verteld, hè, dan zie je dat we gewoon bevrijd worden door het woord van God, want zo kun je het zeggen. Het woord van God wat tot ons gekomen is in Christus, de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En deze woorden, deze boodschap maakt ons inderdaad vrij van de vrezen des doods. Van de werkzaamheid, de slavernij, de dienstbaarheid des verderfs, want zo heet het op een andere plaats. Wij zijn niet meer aan de dood onderworpen, integendeel. Wij dienen een levende God. Wij trekken ons van de dood en van het verderf, van het sterven dus ook niks aan. Wij leven alsof we nooit zullen sterven. Niet met onze wortels in dit oude leven uiteraard, want dat kan natuurlijk niet dan. Hè? Maar inderdaad, wij leven zo omdat we ons verbonden weten met de levende Christus die de dood heeft overwonnen. Dat is beledigend voor de Satan, en dat is ook de bedoeling uiteraard. Maar aan de andere kant, daar wordt de Heer mee gediend. Want daarmee erkennen wij hem en zijn werk in onze gedachten en in ons hart. Dat is leven uit geloof. Leven uit geloof is leven vanuit de opstanding uit de dood. Dat betekent dat in onze levens, in ons denken, en vervolgens dus ook in onze levenswandel, maar dat in ons denken het sterven als zodanig en dus ook de dood geen plaats meer heeft, omdat we die al achter ons hebben. En dat geldt te meer voor ons als gelovigen in deze bedeling, die immers leven na de opstanding van Christus. Want het blijkt dat zelfs de gelovigen voor de opstanding van Christus al dezelfde wijze leefden. Vooruitgrijpend op wat nog tot stand gebracht moest worden. En wij die leven zo lang nadat de Heer uit de dood is opgestaan, wij te meer zouden op deze wijze moeten leven. Daar staat het trouwens ook in hoofdstuk 2, vers 3. Daar staat: hoe zouden wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht geven? Een zaligheid die immers tot stand gebracht is. Een zaligheid die inhoudt dat we verbonden zijn met de levende God en met de levende Christus. Een zaligheid nadat de dood is overwonnen. Een zaligheid die inhoudt dat wij burgers zijn geworden van de hemel met de eeuwigheid voor ons. Wij hebben eeuwig leven. Daar komt de dood niet meer tussen beiden. Integendeel. Wie de dood komt tussen beiden. In de praktijk zal het zelfs blijken te zijn dat het sterven als zodanig, eigenlijk de laatste vijand, dat het een vriend zal blijken te zijn. Omdat al wanneer wij dit aardse lichaam afleggen, wij ook met onze ogen die we dan hebben, rechtstreeks ontmoeting hebben met onze heiland zelf, die we nu niet zien, maar die wel bij ons is. Maar dat wat ons van hem scheidt, voor zover je dat zo zeggen mag, is inderdaad niet de dood of iets dergelijks, maar in tegendeel, het zal blijken dat wanneer we dit lichaam afleggen, dat wij in de hemel zullen blijken te zijn. Daar waren wij altijd. En het zal blijken dat we inderdaad verbonden zijn voor altijd met de levende God en met de levende Christus. Als we dat weten, dan zouden we daar nu uit moeten leven. Amen. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we u als onze Vader mogen kennen. Dat we mogen weten uit uw woord dat we kinderen Gods geworden zijn en daarmee erfgenamen. Erfgenamen van u en mede-erfgenamen met de Heer Jezus Christus. We danken u dat we een heiland hebben die ons zijn broeders genoemd heeft. En die ons noemt de gemeente, degene die met hem zijn geroepen uit de tegenwoordige boze wereld. En die met hem deel hebben gekregen aan het hemels burgerschap. Wij danken u, Vader, dat u ons geleerd hebt in uw woord dat we met Christus zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. Dat wij een uitzicht hebben over de dood heen, omdat feitelijk de dood al achter ons ligt. We danken u, Vader, dat we daarom toekomstverwachting mogen hebben. Verwachting mogen hebben van heerlijkheid en eer en van vergelding des loons, van een onvergankelijke erfenis die voor ons is weggelegd. We willen u vragen, Vader, mede op grond van deze boodschap wilt u ons inderdaad die kracht geven opdat we u zouden leren kennen en de kracht van de opstanding van Christus. Opdat we daaruit zouden leven. Opdat we daadwerkelijk onze hoop zouden stellen niet op de vergankelijkheid van deze wereld, maar op de onvergankelijkheid van u en uw woord en onze heiland, uw Zoon. Wij danken u daarom, Vader, dat we ook deze avond uw woord mochten openen. En mochten bepaald worden bij die uitnemende kracht waarmee u onze heiland uit de dood hebt opgewekt en gemaakt hebt tot eersteling van een nieuwe schepping. In wie wij eeuwig leven ontvangen hebben en in wie wij der goddelijke natuur deelachtig geworden zijn. We danken u, Vader, dat u naar ons hebt omgezien. Dat u ons zo lief gehad hebt dat u uw Zoon gesteld hebt aan uw rechterhand, opdat wij in hem zouden geloven, naar hem zouden opzien en in hem zouden hebben dat eeuwig leven en niet zouden leven onder de macht van de dood en het verderf. Wij danken u daarom, Vader, dat we onszelf bij u mogen brengen. In de wetenschap dat we met u verbonden zijn en dat u het bent die onze ogen en schreden wil richten in overeenstemming met uw belofte en naar de rijkdom van uw genade. Daarom naderen wij tot uw troon in de troon der genade om van u te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. We danken u, Vader, dat we u zo mogen leren kennen. Amen.